Hoofdstuk 7. Focus niet op jezelf, maar op God. Dan formeert de ene, God, de rode mens van stof uit de rode grond en blaast in zijn neusgaten ademhaling van leven. Zo wordt de rode mens tot levende ziel. Genesis 2, vers 7 uit de Nadense Bijbel. Met de kruin van je leven ben jij zichtbaar. Het is, in mijn metafoor, je gedrag dat zichtbaar is voor de mensen om je heen. Het is datgene dat jij doet op basis van wat je voelt, hoort, ziet, ruikt en proeft. Om een gezonde kruin te hebben en gezond gedrag te laten zien, is het, in mijn opinie, belangrijk dat onze focus juist is. Dat wij onze geestelijke, psychische en lichamelijke focus op de bron van levend water houden, God. We willen ons immers volledig, als eenheid, laten leiden door de Heilige Geest, Romeinen 8 vers 1, Galaten 5 vers 16, en niet door het vlees of de zondige natuur die nog in ons is volgens Romeinen 8 vers 13. Dat betekent, met andere woorden, dat wij gericht zijn op God met heel ons lichaam, ons volledige verstand, heel ons hart en onze volledige ziel. Wij willen graag de juiste voeding binnenkrijgen via onze wortels en wij willen diep en stevig zijn geworteld op de juiste plek. Dit is nodig om stevig te staan in het leven en niet snel uit balans te raken. Als wij gevoed worden door Jezus, merken wij dat wij, over het algemeen, niet meer zo snel uit evenwicht raken. We kregen een lichaam om dingen mee te doen, en ons gedrag laat zien waar onze focus ligt. Waar ligt de focus van onze gedachten, ons hart en onze ziel? Ons gedrag wordt namelijk vaak bepaald door onze gedachten, leert de psychologie. Het is daarom belangrijk om de focus van ons verstand of onze geest te onderkennen. Gedachten worden op hun beurt beïnvloed door wat onze zintuigen in de situatie opmerken, maar ook door de wensen van ons hart. Er is een wisselwerking tussen wat wij denken en wensen. Onze gedachten worden in ons hart overtuigingen die wij geloven, bijvoorbeeld wanneer wij woorden in ons hart bewaren. En onze overtuigingen en wensen kunnen ook weer gedachten worden. Ik zag deze beide bewegingen bij mensen in mijn praktijk gebeuren tijdens de gesprekken en hoorde het terug in hun verhalen. Welke focus heeft ons hart en zitten daar gezonde wensen en overtuigingen verborgen? En waar is onze geest op gericht? Geest wordt in de Bijbel gebruikt voor ons verstand, voornamelijk in het Nieuwe Testament, maar ook voor ons zijn, onze ziel, in het Oude Testament. God is aan die ziel aanwezig en geeft ons zijn verlangens, mits wij ons door hem laten voeden. En de verlangens van onze ziel en de wensen van ons hart worden ons bekend, doordat wij ons er bewust van worden met ons verstand. Ziel, geest, hart en verstand zijn duidelijk een eenheid. Ze worden in de Bijbel vaak in combinatie met elkaar genoemd, om aan te geven dat alles gericht mag zijn op God. Het uit elkaar trekken tot losse onderdelen vond ik daarom best lastig. De Bijbel lijkt namelijk op verschillende manieren over de ziel, de geest en het verstand te spreken. Dat komt mede door het verschil in cultuur en manier van denken. Ik kan me nauwelijks voorstellen hoe de cultuur in het Oude Testament was en hoe men leefde en bezield was. Een in mijn ogen wijze predikant zei eens dat wij het als geheel moeten bekijken in plaats van elk onderdeel los te willen begrijpen. Toch beschrijf ik hier elk onderdeel los van elkaar om daarbij aan te geven wat wij erover kunnen lezen in de Bijbel en hoe ik dat koppel aan de boom van ons leven. Ik doe dat vooral om uiteindelijk te laten zien dat wij ons vaak te veel focussen op één deel. Het is beter om ons te focussen op de voeding, zodat het geheel gezond blijft. Allereerst beschrijf ik het zichtbare gedrag, ofwel het lichaam. Daarna deel ik iets over het overkoepelende zijn, ofwel de ziel en geest. om daarna de onderdelen die zich in ons lichaam en onze ziel bevinden te benoemen, namelijk verstand, geest en hart. Sommigen voegen hier nog de wil aan toe. Dat doe ik in dit boek niet, omdat ik de wil zie als onderdeel van het verstand dat iets bedenkt, het hart dat iets wenst en de ziel die iets verlangt. Dat geheel samen vormt, in mijn metafoor van de boom, wat we willen. En als Paulus spreekt over het onderwerpen van onze wil aan Gods wil, dan gaat het in mijn beleving over dat geheel van geest, verstand, hart en ziel. Zichtbaar gedrag, de bladeren. Ik zie dat mensen regelmatig hun focus leggen op alleen het zichtbare deel, de buitenkant. Ze zijn gericht op het bladerdek van hun boom, hun lichaam en gedrag. Met ons lichaam staan wij immers in contact met de wereld om ons heen en laten wij gedrag zien. En dat gedrag wordt beoordeeld. Het is logisch dat wij daar soms op gericht zijn. Dat zichtbare gedrag wordt beïnvloed door onze zintuigen. Deze werken goed, maar raken soms ook verstopt. Het kan lijken dat onze oren doof zijn en onze ogen blind. En het kan lijken alsof wij niet voelen wat er werkelijk is en wij niet ruiken wat God ons wil laten ruiken. De kruin van bomen, de bladeren, hebben daadwerkelijk, net als wij mensen, zintuigen. Ik vind dat zo bijzonder en verwonder me over hoe God alles heeft gemaakt. Bladeren hebben tastzin en voelen bijvoorbeeld of het warm is of koud. Hierdoor reageren ze op het weer. Wij voelen ook hoe het ervoor staat in ons leven, of onze omgeving koud is of warm. Zowel letterlijk wanneer het buiten 30 graden is, als ook figuurlijk als wij in een sociaal kille omgeving komen. Wij passen ons vervolgens aan onze omgeving. Het aanraken van een jonge plant, bijvoorbeeld door even met je handen er doorheen of er langs te gaan, kan de groei van een plant heel erg belemmeren. De plant voelt het, gaat zijn watergebruik aanpassen en groeit niet goed. Als onze omgeving te ruw met ons omgaat, worden ook wij belemmerd in onze groei. Dat weten we bijvoorbeeld uit de ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Planten horen de trillingen van insecten, zodat ze daar goed op reageren. Wij horen ook de trillingen in ons leven. Als er in onze omgeving insecten zijn, dan onderscheiden wij ook of deze insecten goed voor ons zijn of juist niet. Als het een rups is die onze bladeren wegknaagt, dan anticiperen wij daarop. Maar ook bijen die onze bloesem komen bestuiven en juist heel goed zijn voor ons, die horen wij. Als onze kruin gezond is, horen wij wat mensen zeggen, zoals zij het bedoelen. Maar als onze oren verstopt zitten, dan kan het zijn dat we bijvoorbeeld kritiek horen waar de ander dat helemaal niet heeft bedoeld. De bladeren kunnen ook zien. Ze zien waar het licht vandaan komt. Ze zien of het licht of donker is en ze zien ook wanneer het licht voor het laatst is uitgezet. Ze spelen daarop in met hun groei en met het openen van bloesem om vruchten te maken. Wij zien het ook als het licht in ons leven of juist donker is. Als we in donkere periodes komen in ons leven, dan sluiten we over het algemeen onze bloemen en bladeren. Wij sluiten ons af en laten minder van onszelf zien als het duister is om ons heen en in onszelf. Wij openen ons weer als het weer licht wordt. Bladeren halen ook adem. Ik schreef in deel 1 van dit boek hoe wij de Heilige Geest inademen en met ons gebed de zuivere lucht waar wij in staan ook innemen. Planten kunnen zelfs ruiken. Acaciabomen geven een geur af wanneer ze aangevreten worden door giraffen. Bomen in de omgeving weten dan dat er een giraf in de buurt is die van hen wil eten. De acaciaboom maakt zijn bladeren dan bitter. Giraffen eten daarom altijd tegen de wind in. Wij ruiken het ook wanneer andere mensen angstig zijn of boos. En dat is overigens echt letterlijk zo, want onderzoek wijst uit dat wij onbewust aan het zweet van elkaar ruiken in welke emotionele staat de ander verkeert. We ruiken vaak onbewust op deze manier letterlijk of iemand angst heeft. Het is niet iets waar wij ons heel erg bewust van zijn, maar we reageren er wel op. Je hoort, ziet, ruikt, proeft en voelt beter als je een gezonde boom bent. Je kunt je beter focussen op datgene dat binnenkomt en dat goed voor je is. Ook reageer je beter op de trillingen in je leven, op het licht in je leven, en je kunt veel beter de Heilige Geest inademen. En je bent daardoor op een gezonde manier zichtbaar voor jouw omgeving. De zintuigen in het lichaam ontvangen signalen en die worden verinnerlijkt in ons hart en in onze ziel. Zo begeert ons lichaam water, warmte en aanraking. Wij merken het met onze zintuigen op wanneer wij dit krijgen. Onze focus mogen wij verleggen naar God en het toekomende leven. Niet de focus op onze kruin, maar op de bron. God wil ons in ons geheel gebruiken en hij wil door ons heen werken. Dan gaan wij, als het goed is, met onze handen doen wat God vraagt en met onze voeten naar waar God ons hebben wil. Dat kan dan vanuit een ontspannen houding, omdat wij ons geleid weten. Wij moeten dan niet presteren, maar doen toch goede dingen. We zijn wel ontspannen, maar gaan tegelijk ook door moeite, verdriet en pijn heen. Dat komt door de juiste focus. Niet op ons aardse lichaam, maar op God en het toekomende leven. Je ongrijpbare ziel, jouw specifieke soort. Jij bent een heel specifiek persoon. Iemand met een eigen karakter, eigen talenten, eigen eigenschappen en manier van zijn. Je bent een appelboom, een eik of misschien een kers of kastanje. Maar als je het één bent, dan ben je niet het ander. En als jij een appelboom bent, hoef je ook geen peer of kastanje te zijn. De ziel, je zijn, heb ik eerder vergeleken met de reiziger in je koets, je lichaam. Gods ruach maakt je reiziger tot een levende reiziger. Ruach is het Hebreeuwse woord voor adem, wind of lucht. Gods adem maakt je tot een bezield persoon die leeft en iemand is. In de klassieke oudheid werd de ziel ook gezien als datgene dat je lichaam weer verlaat zodra je sterft, zoals de reiziger de koets kan verlaten. Kijk bijvoorbeeld naar de Hebreeuwse tekst als het gaat over het sterven van Rachel. Daar staat dat haar ziel uit haar weg gaat, want ze is stervende. Genesis 35, vers 18. En als wij Prediker 12, vers 7 lezen, dan leren wij dat alles terug zal keren naar waar het vandaan is gekomen wanneer wij sterven. Het stof zal terugkeren naar de aarde en de geest zal terugkeren naar God. De bezieling verdwijnt en het lichaam wordt weer aarde. We willen daarom de focus leggen op onze binnenkant, onze ziel, want de ziel keert terug naar God. Wij verlangen er als christen tot in het diepst van onze ziel naar om onze focus op God te hebben. Wij mogen beseffen dat God ons wilde en maakte en dat wij door zijn ruach, zijn geest, levende zielen zijn geworden die continu ruach, oftewel adem of wind, inademen en weer uitademen. Onze ziel heeft ons lichaam met hart en het verstand nodig om op deze aarde te doen waartoe wij geleid worden. En als onze focus op God gericht is, vult Hij onze ziel en laat Hij ons authentiek zijn. En daarom is het zo belangrijk dat wij daadwerkelijk zijn zoals God ons maakte. Dat wij de kastanjeboom zijn die God maakte, of als God een kers van ons maakte, dat wij een kers zijn. Want alles keert terug naar waar het vandaan kwam. Onze geest, die ons bezielt, keert dan terug naar God. Hij vraagt dan niet of jij op een goede manier de ander was, maar of jij wel helemaal jezelf bent geweest. Extra woorden over de ziel. In Genesis wordt het leven en de verwijzing naar mensen regelmatig benoemd met het woord nefesh. In de meest gebruikte vertalingen wordt het woord nefesh vertaald met verstand, hart of ziel. Maar het woord heeft een letterlijke betekenis die meer ligt in de lijn van adem, lucht of geur, waardoor ziel de beste vertaling lijkt over het algemeen. Het woord nefesh, ofwel adem, lucht, geur of ziel, heeft ook te maken met het woord ruach, ofwel adem, wind, geest. In Genesis 23 vers 8 wordt het woord nefesh in de KJV vertaald met in your mind. In het Nederlands betekent dat in je gedachten of verstand. In de NBV staat daarom instemmen als vertaling. Die vertaling klopt wel met hoe wij in onze cultuur kijken naar de gebeurtenis. Maar meer letterlijk is de vertaling de adem van onze keuzes. In de tijd van het Oude Testament is het maar de vraag of men al sprak vanuit het idee dat wij leven door en met ons verstand, of dat zij meer dachten vanuit bezieling en adem. Pas toen het Griekse Rijk opkwam, kwam er ook een eigen woord voor verstand. Er zijn in het Grieks naast het Griekse woord voor ziel, namelijk psyche, ook Griekse woorden die het verstand aanduiden en die het Hebreeuws niet kenden, zoals phroneo, ofwel actief denken. Het maakt voor ons begrip en onze interpretatie wel uit of wij woorden vertalen met adem en ziel of met verstand en denken. Het Oude Testament gaat meer over het leven dan over het verstand. De Nadense Bijbel blijft dichter bij de oorspronkelijke taal en vertaalt Genesis 23 vers 8 met van ziel en zinnen zijn. Lees de Nadense Bijbel, ook online te vinden, eens om hier meer over te ontdekken. Kijk bijvoorbeeld naar Genesis 12 vers 13, Genesis 19 vers 19 en 20, Genesis 27 vers 19, Genesis 34 vers 8, Genesis 35 vers 18, Genesis 49 vers 6, Leviticus 4 vers 2, Leviticus 5, Numeri 11 vers 6, Deuteronomium 4 vers 29, Deuteronomium 6 vers 5 en 10 vers 12 en 11 vers 13 en Samuel 1 Samuel 1 vers 15. En in al deze teksten is het woord ziel vertaald uit het oorspronkelijke woord nefesh. Datgene dat je bezielt is je werkelijke zijn, je echte wezen. Het verstand wordt eigenlijk nergens in het Oude Testament genoemd. De ziel is het werkelijke leven in ons. Het is wie wij werkelijk zijn in ons lichaam. Het is niet zozeer het voelen, de geest en het denken aan zich, maar de bezieling van onze gedachten en gevoelens. Het is het allesomvattende zijn, alles wat jou maakt tot wie jij bent, waarbij Gods geest aan onze ziel aanwezig is. Wanneer je de vraag beantwoordt wat bezielt je om dit te doen, dan krijg je een indruk van een onderdeel van wie je werkelijk bent. Als je deze vraag niet goed kunt beantwoorden, dan kun je nog meer ontdekken wie jij werkelijk mag zijn en hoe God jou heeft gemaakt. Je mag jezelf nog meer omarmen dan je nu al doet. Je mag met heel je hebben en houden van jezelf gaan houden, ondanks je gebreken en weet wat er allemaal in jou is. Daarvoor is het belangrijk om jouw bezieling te ontdekken. Voor sommige mensen is het heel moeilijk om hun bezieling te vinden. Psychische problemen verhinderen dat, bijvoorbeeld. Denk aan onder andere depressie. Met een depressie is het moeilijk om je ergens bezield over te voelen. Mensen die depressief zijn of zijn geweest herkennen misschien wel dat depressie veel dieper gaat dan sombere gedachten hebben en nadenken over leven of sterven. Het is niet alleen maar een kwelling in onze gedachten of ons hart, het is een heel diep tot in je ziel ongelukkig zijn. Job laat dit ook heel duidelijk zien. Hij zegt dat zijn vrienden hem tot in zijn ziel bedroefden. Door het Griekse denken en alle ontwikkelingen in de eeuwen daarna is de focus echter op ons verstand komen te liggen. Voor wie op het verstand gericht is, is het soms lastig zich in te leven in een pijn of vreugde tot in het diepst van je ziel. Ook communiceren wij eigenlijk nooit over het tot in onze ziel verdrietig zijn. Wij zijn, ten opzichte van de cultuur in het Oude Testament, van onze ziel afgedwaald en focussen ons meer op ons lichaam. Zie het vorige deel. En ons verstand, zie het volgende deel, met alle voordelen en nadelen ervan. Job over de ziel. Job spreekt heel veel over zijn ziel in de Nadense Bijbel. Ik noem niet elk vers waarin het gaat over de ziel, dat zijn er te veel, maar een aantal om even aan te geven hoe Job bezig is met zijn ziel. Waarom geeft hij aan een ellendige licht, leven? Aan een bittere ziel, Job 3 vers 20. Ik zal spreken in de benauwing van mijn geest, klagen in de bitterheid van mijn ziel, Job 7 vers 11. Mijn ziel kiest de dood boven mijn smarten, Job 7 vers 15. Ik ken mijn eigen ziel niet meer, Job 9 vers 21. Gaan walgen is mijn ziel van mijn leven, in de bitterheid van mijn ziel, Job 10, vers 1. In wiens hand, van de ene, de ziel is van al wat leeft, Job 12, vers 10. Ik zou ook als jullie spreken, was eenmaal jullie ziel op de plek van mijn ziel, Job 15, vers 4. Hoe lang nog zult ge mijn ziel bedroeven, Job 19, vers 2. Want wat is de hoop van de losbol wanneer hij wordt afgebroken, wanneer God zijn ziel uitrukt, wanneer God hem laat sterven, Job 27, vers 8. Zonder ons lichaam en ons verstand uit het oog te verliezen, mogen wij ook onze ziel ruimte geven. God oordeelt namelijk over onze ziel en kan onze ziel redden of, als wij de deur niet open doen, laten vergaan. God klopt met zijn geest aan onze ziel aanwezig op de deur van ons hart, Openbaringen 3 vers 20. Hij stormt de deur niet binnen, maar wacht totdat wij open doen. De ziel in de psalmen. De psalmdichters zingen en dichten daar veel over. Hun ziel moet gered worden, psalm 3, is verbijsterd en heeft vrijheid nodig, psalm 6, wordt geroofd en achtervolgd, psalm 7, hun ziel wordt door het onderricht van de ene teruggebracht, psalm 19, wordt geheeld en keert terug, psalm 23, en verlangt naar God, psalm 42. De dichters geven ziel en zaligheid aan God, psalm 25, hun ziel klimt uit de hel door Gods genade die hen levend maakt, psalm 30. Hun ziel wacht op God, psalm 33. En vijanden komen achter hun ziel aan om het te vernietigen, psalm 40. En met hun ziel verhogen ze God in hun liederen. Waar ben jij op gefocust? Ons zijn mag op God gericht zijn en wij mogen Gods geest regelmatig inademen. Inspirare, inspiratie, inspiritus. Inademen kan inspiratie worden en dat wordt in de geest zijn. Wij mogen onszelf afvragen waarmee wij gevoed worden en of wij geworteld staan aan de bron van levend water. Want de voeding die jouw ziel krijgt is mede bepalend voor wat je hart wenst en je verstand denkt. De juiste focus is ook hier weer de voeding. En dan zijn wij van daaruit gewoon onszelf. Zo'n zin klinkt voor sommige mensen al ingewikkeld genoeg, maar is iets waar je niets voor doet, presteert of werkt. Je bent het namelijk al. De takken, je verstand. In de huidige maatschappij en cultuur is er veel focus voor ons verstand, de takken in de metafoor. We zien het geheel van ons zijn dan niet altijd meer. Het verstand lijkt heel belangrijk te zijn geworden. En ergens is dat ook waar, want wij kunnen heel veel, vaak belangrijke dingen met ons verstand. Wij weten echter ook dat men in de tijd van het Oude Testament veel intuïtiever leefde en gericht was op het geheel. Men vertrouwde minder op het verstand dan tegenwoordig. De verbinding tussen verstand en lichaam was daardoor heel anders. Het verstand was ook toen niet onbelangrijk. Het Hebreeuwse woord lep betekent immers ook begrip of intellect. Maar er was meer focus op horen en doen. Het Hebreeuwse denken was circulair. Je kijkt ergens associatief en figuratief naar en gaat zo rond de kern. In het Hebreeuwse denken staat het horen van Gods woord centraal. De norm was niet wat wij willen of aangenaam vinden, maar doen wat God van ons vraagt. Vanaf ongeveer 331 voor Christus werd langzaam het Griekse denken, waar het verstand een grote plek had, steeds belangrijker. In het Griekse denken staat de mens meer centraal en ben je omdat je denkt. Grieks denken is daardoor veel meer lineair. Een oorzaak heeft een gevolg en dingen zijn exact zoals het er staat, waardoor het belangrijk is te begrijpen wat er staat. In het Griekse Nieuwe Testament zijn, anders dan in het Hebreeuwse Oude Testament, dan ook meer woorden die gaan over ons denken. Als ik het woord mind uit de King James Bible opzoek in het Nieuwe Testament, dan wordt dat vaak vertaald vanuit woorden als nous, het denken, phroneo, actief denken, phronema, mentaal doel of mind, dianoia, diepe gedachte, verbeeldingskracht en hyperphroneo, hoogmoedig denken. We vertrouwen vanaf de Griekse tijd en helemaal sinds de industrialisering steeds meer op ons verstand. Het schoolsysteem, het leren nadenken en de snelle groei van de wetenschap hebben aan die versnelling naar ons vertrouwen op cognitie bijgedragen. Wij begrijpen ook steeds meer en leven ook meer en meer op ons verstand in plaats van op ons onbewuste intuïtie. Toch levert dat ook heel veel spanning op. Varen op onze cognitie brengt ons verder, maar brengt ons ook in onrust, oordeel of prestatiedruk. Er lijkt gelukkig wel een kentering te komen en we beginnen de beperkingen van het Griekse denken te ontdekken. In zelfhulpboeken leer je tegenwoordig vaak iets over hoe jij je intuïtie en onbewuste meer gebruikt in plaats van je verstand. We proberen weer terug te keren naar een betere balans tussen intuïtie en verstand. Helaas is het luikje tussen ons verstand en ons lichaam, waar ons hart en onze ziel zich bevindt, tegenwoordig vaak gesloten. Wij weten niet meer wat wij voelen in ons lichaam, wij weten niet meer wat wij wensen in ons hart en ook niet meer wat wij heel diep van binnen verlangen in onze ziel. En dan komen er mensen bij mij in de praktijk die niet meer voelen, geen keuzes maken en niet meer weten wat ze willen. Sommigen schieten door bij het zoeken naar hoe zij minder op hun verstand kunnen vertrouwen. Ze hameren erop dat ze willen leven op hun gevoel. De balans raakt dan zoek. Bovendien is ons gevoel iets heel anders dan onze intuïtie. We mogen daarbij niet vergeten dat het Griekse denken op zich wel goede kanten kent, maar in balans mag zijn met vertrouwen op je hart en ziel. Zonder verstand word jij je niet bewust van wat er zich in je hart en ziel afspeelt. Het is belangrijk om te beseffen dat intuïtie niets is zonder ons bewustzijn, ons verstand. God vraagt ook van ons om ze alle drie te blijven gebruiken. Bijvoorbeeld in het gebod: God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. Matteüs 22, vers 37. Maar het meest belangrijk is toch om te beseffen dat het niet gaat om het vertrouwen op ons verstand, onze ziel en ons hart, maar te vertrouwen God. En God is aan onze ziel aanwezig en kan ons hart en verstand leiden. Als jij hebt geleerd om te vertrouwen op je verstand en niet zo'n toegang meer hebt tot je lichaam, dan kan God jou alsnog leiden. Hij kan je ook vinden in je verstand. En andersom geldt het ook. Als jij vooral vertrouwt op je gevoel en je hebt je verstand uitgeschakeld, dan kan God jou ook bereiken. God is immers almachtig en niets is voor hem onmogelijk. Het geeft ontspanning als je alles wat God je heeft gegeven kan laten samenwerken. Het geeft rust als je met ziel, hart en verstand leeft. Maar ook als je zover nog niet bent, mag je weten dat God jou alsnog weet te bereiken. Je hoeft niet beter te worden en je moet je verstand, je intuïtie of gevoel niet verder ontwikkelen. Ook dat hoeft geen prestatie te worden. Als God het wil, geeft hij jou de ontwikkeling die je nodig hebt en geeft je daar ook een verlangen naar. Paulus roept wel op tot een vernieuwing van ons denken, Romeinen 12 vers 2, omdat ons denken van buitenaf beïnvloed kan worden. Daarom moeten wij ons actief richten op God om het in het goede spoor te houden. En God vernieuwt ons denken als wij daar gelovig om vragen. Je verstand kan uiteindelijk maar één ding tegelijk en daar maak je gebruik van wanneer je negatieve en belemmerende gedachten hebt. Focus je met je verstand daarom op Gods woord. Pak de Bijbel erbij en lees, bijvoorbeeld Jezus' woorden in het Nieuwe Testament. Vul je verstand met de goede boodschap. Dat is gezonde voeding voor je takken en draagt bij aan de vernieuwing van je denken. De kern van het hout, je hart. Wanneer je een stam of tak doormidden zaagt, dan zie je de jaringen en helemaal in het midden de houtkern, het binnenste deel van de stam en de takken. De kern van ons zijn is ons hart. Waar onze ziel verlangt, daar kan ons hart wensen hebben. In het Oude Testament wordt het woord voor ziel soms vertaald in de NBV als verlangen en het woord voor hart als wensen, zoals in 1 Samuel 2 vers 35. Daarom schrijf ik steeds over het verlangen van de ziel en de wensen van het hart. Zoals het water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens. Spreuken 27 vers 19. Het Hebreeuwse woord lep betekent hart, maar ook gevoel en intellect. Het hart gebruiken wij als we spreken over onze gevoelens. Maar in de oorspronkelijke talen kan het ook over ons intellect gaan en is het de plek waar sluiten worden genomen. Zoals Deuteronomium 29 vers 3 verhaalt. We hebben een hart gekregen om te weten of erkennen. Ons hart is heel belangrijk. We spreken nu over een figuurlijk hart dat wenst, voelt en wijs is, ofwel een intellect heeft. De wetenschap komt er daarnaast ook steeds meer achter dat ons fysieke hart daadwerkelijk functioneert als een brein. Er zijn ook daar vergelijkbare processen als die in ons brein afspelen, waardoor ons hart daadwerkelijk ons intellect vertegenwoordigt. Hoe bijzonder dat de Bijbel zonder deze kennis daar ook al over spreekt. Maria bewaarde woorden in haar hart, wij maken keuzes met ons hart en wij hebben wensen in ons hart. De Bijbel spreekt over al deze dingen en het hart heeft daarmee een belangrijke plaats. Ons hart is ook de plek waar we, volgens de Bijbel, kiezen voor God en waar wij dubbelhartig zijn. Augustinus gebruikt deze term om aan te geven dat wij niet eerlijk zijn en enerzijds zeggen God te volgen, maar dat in ons gedrag niet altijd laten zien. Wij zijn, wanneer wij dubbelhartig zijn, niet congruent. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het kennen? Jeremia 17, vers 9. Ons hart kan tegelijk ook een bron van veel kwaad zijn, zegt naast Jeremia ook Jezus. Het hart kan heel onbetrouwbaar zijn. Als je hart kwaad voortbrengt, dan hou je bijvoorbeeld dingen geheim die uitgesproken moeten worden en zeg je dingen die bewaard moeten blijven. Ons hart kan daarin echt onverbeterlijk zijn en slechte beslissingen nemen. Wanneer wij in de slavendienst zijn van de zonden, dan kan ons hart veel kwaad voortbrengen, schrijft Paulus. Maar als wij ons hart op God richten en in het licht wandelen, dan kan ons hart ook gezond worden. Niet omdat wij zo goed presteren in ons leven, maar omdat God ons hart schoon wast en ons leidt. Het is ook hier weer God en God alleen. Ook heeft ons hart te maken met het geven van alles wat in ons is. Simson laat zijn hart spreken. Hij meldt haar heel zijn hart, staat in de Naardense Bijbel. Hij stortte zijn hart uit bij Delilah, kun je zeggen. Je hart uitstorten betekent dat je alles vertelt wat je in je hart hebt opgeslagen. Dat je alles vertelt wat er in je leeft. Je bent volledig, integer, oprecht en vrij. Met je hart spreken betekent dat je echt oprecht bent. Je vertelt dan wat je op je hart hebt. Je bent eerlijk. Is jouw hart gericht op God? Dan spreek je vrij, integer en oprecht vanuit je hart. Als je focus op God is en je ziel gevoed wordt door de bron van levend water, dan ga je merken dat je bereid bent om eerlijk te zijn en te zeggen wat je op je hart hebt. Met zeggen wat je op je hart hebt bedoel ik niet per se dat je van God een boodschap in je hart krijgt en je deze doorgeeft. Dat is ook een vorm van zeggen wat je op je hart hebt, maar het gaat uiteindelijk om alles zeggen wat in je opkomt. Het maakt niet uit of het een boodschap is voor een ander, eerlijk zijn over wat er in je leeft, of dat het gaat om gedachten, overtuigingen of bezieling. Niet alleen delen wat er in je hart leeft, maar vanuit je hart uitspreken wat er in hart, ziel en gedachten opkomt. Het is belangrijk dat daarbij niet de focus ligt op wat de ander zou moeten. Het is cruciaal dat je in alle bescheidenheid deelt en met wijsheid omgaat met wat er in je hart opkomt. Het kan namelijk heel manipulatief zijn wanneer je iets deelt van wat je op je hart hebt over of voor de ander. Vraag God om onderscheid en besef dat de Heilige Geest ook de ander leidt. Jij moet de ander niet redden, maar je mag wel iets delen vanuit je hart over jezelf, je gevoelens, je behoeften, je ideeën en adviezen. Door in alle oprechtheid, integriteit en bescheidenheid te delen wat je op je hart hebt, kom je in verbinding met de ander. Jij opent jezelf, zodat de ander jou nadert en jij de ander lief hebt als jezelf. Als jouw focus op Jezus is, reinigt Hij je hart en wast Hij je met zijn bloed. Je bent steeds vaker eerlijk en je hart brengt steeds meer gezonde woorden, gedachten en handelingen voort. Holistische benadering. Belangrijk is denk ik, nogmaals, om uiteindelijk de mens te zien als eenheid, de hele boom te zien. Het hart lijkt, bijbels gezien, het middelpunt te zijn van ons bestaan. Die gezondheid van het hart bepaalt onze waarneming met onze zintuigen, onze driften zoals honger en dorst en onze emoties. God vernieuwt echter bij de wedergeboorte niet alleen de geest, maar ook het hart, het verstand en de wil. Hij geeft ons een volledig nieuwe innerlijke natuur. Het geestelijke, psychische en fysieke functioneren van de mens zijn niet te scheiden van elkaar. Ze zijn in elkaar verweven. Dit heeft direct consequenties voor ons functioneren op zowel geestelijk, psychisch als lichamelijk gebied. Wij laten ons leiden als eenheid. Dan raakt ons hele bestaan vernieuwd. Daarom is het zo belangrijk om niet onze focus op onszelf te hebben. Het gaat er niet om dat wij gefocust zijn op hoe wij ons voelen over onszelf, hoe wij denken over onszelf en hoe wij ons lichaam ervaren. Het gaat erom dat onze focus op God is gericht, dat wij met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand van God houden. Onze bladeren, onze takken en onze houtkern mogen als geheel gericht zijn op Jezus. Als ons leven gericht is op God en onze hele boom gevoed wordt door de bron van levend water, dan kan Gods licht door ons heen gaan schijnen.